Oh, jij bent lid van denktank Minerva, de progressieve denktank, maar je bent ook, wat is je rol precies op de Universiteit van Gent toch? Hè?
Well, ik heb daar een doctoraat in de internationale politieke economie, vooral daar was ik bezig met macro-economisch beleid in de brede zin, maar engert ook wel met monetair beleid, dus centraal bankenbeleid, ECB, Federal Reserve heb ik daarop gevolgd, en dus daar heb ik dan 1 jaar nog postdoc gedaan. Ik ben nu nog verbonden als vrijwillig onderzoeker aan de Universiteit van Gent, maar het merendeel van mijn tijd slijt ik nu wel als wetenschapper. Onderzoeker bij Denktank Minerva.
Aha, oké. Okay. Dus, en daarover gaan we het hebben. Hè. Dus de titel van de paper die op minerva.be-steker staat, hè, is de tussen haakjes technische fabricatie van austeriteit. Het DSA-model van de Europese Commissie ontleed. En dat DSA-model, Debt Sustainability Analysis, ja, en dat is iets dat gebruikt werd, dat ontwikkeld werd door het Internationaal Monetair Fonds, maar bon, het is de bedoeling dat jij het allemaal uitlegt, maar eerst even op het Belgisch niveau, want wat heeft dat te maken met ons, kun je zeggen, maar dus heel veel, want in juli werd België samen met 7 anderen zo'n beetje in het beklaagde bankje of strafbankje gezet. Hè. En omdat er te veel het begrotingstekort te hoog was. Hè. En wat zijn dan de volgende stappen? Want we moeten nu een plan voorleggen. En dan gaan we rechtstreeks eigenlijk naar de regeringsonderhandelingen, waar dus die besparingen, het is altijd over die 20 miljard of wat dan ook, verleren we dus over dat model dat eigenlijk de driver is ervan. Leg eens, wat is die procedure nu eigenlijk?
De achtergrond. Wel, het is zo, en ik ga iets verder terug dan jullie. We hebben eigenlijk al sinds het verdrag van Maastricht 1992, dat is zo wat het Unieverdrag, waarin de Europese Unie boven de doopvond werd gehouden en er vooral een monetaire unie kwam. Hebben we dus een verdrag vastgelegd, en dat verdrag stipuleerde eigenlijk dat gezonde overheidsfinanciën ongeveer financiën moeten zijn waarvan de schuld niet boven 60% ligt. En een gezond begrotingstekort werd dan gedefinieerd als ongeveer 3%. Je hebt daar dan eigenlijk het stabiliteits- en groeipact bovenop gekregen. Dus dat zijn extra regels. Maar wat je eigenlijk zag was dat na corona dat die regels deels bevroren werden. Omdat toen het denken wel was, hè, voordien was het eigenlijk het denken van schulden moeten beperkt worden en je moet daar voorzichtig zijn. Maar plots was het corona.
Ja, het ging de deur uit. Hè. Die 3% tekort kon ook niet anders. De economie werd voor een stuk stilgelegd.
Exact. Voilà. Ja. Dus eigenlijk zag je eigenlijk dat die hele economie dichtvroor door onder andere niet alleen corona zelf, maar ook al de maatregelen die we troffen. En dus als je plots hele hoge mate van tijdelijke werkloosheid, goed, mensen die dreigden hun inkomen te verliezen, en om dat allemaal te voorkomen, werden eigenlijk die regels bevroren en was eigenlijk een klein beetje de boodschap van oké, nu is het niet het moment om op de centen te gaan letten, nu moeten we vooral die economie boven water houden. Die werden dan bevroren, maar dan eigenlijk dit voorjaar, en daar gaan lange onderhandelingen aan vooraf, zijn die begrotingsregels gewijzigd, werden daar wijzigingen aan gebracht en sinds 2025 zouden die eigenlijk terug bindend worden. En dus daar kadert ook de hele Belgische besparingsoperatie een klein beetje binnen, in de zin van dat Europa nu ook wel heel dankbaar gebruikt wordt als kijk, Europa legt ons dat op, dat is noodzakelijk. Wat is de grootste verandering eigenlijk geweest binnen die begrotingsregels? Wel, die bindende streefdoelen, die Maastricht-normen, zoals dat noemt, die zijn eigenlijk helemaal behouden gebleven. Maar nu is het eigenlijk zo dat waar het vroeger veel meer one size fits all was, dat de Europese Commissie nu ruimte laat om een begrotingstraject in te dienen. En daar kan dan onderhandeld mee worden. Dus je krijgt meer specifieke, de verschillende lidstaten krijgen meer ruimte om specifiek te gaan kijken waar er gesaneerd zal moeten worden. Maar het is dus wel zo, zeg maar.
Dus ja, dus je zegt de one size fits all, hoe was dat dan vroeger?
Goh, dan had je eigenlijk heel complexe regels en vanaf het moment dat je boven die richtcijfers zat, dan had je bijvoorbeeld de 1/20-regel en dat betekende gewoon dat je moest gaan besparen met 1/20ste... Dus er waren eigenlijk heel, heel strikte, rigide regels, die gingen in...
Ah ja, dat was zo van, als je dus in plaats van 60% opgebouwde schuld 90 had, of dat was 20-80 had, dus 20% erboven, dan moest je ieder jaar 1/20ste daarvan afbouwen of zoiets.
Op die manier, ja, exact. Ja. En dat geldde eigenlijk voor alle lidstaten. En dus die waren eigenlijk contextblind, om het zo te zeggen, van die regel. Dus onafhankelijk van waar de schuld vandaan kwam, onafhankelijk van de situatie waarin lidstaten zich bevonden, gelden dezelfde disciplinaire maatregelen. En nu is dat een klein beetje gewijzigd, in de zin van, er volgen nog altijd disciplinaire of potentieel disciplinaire maatregelen. Wij zitten nu, zoals je al zei in de inleiding, op het strafbankje van de excessive deficit procedure. En dus, ja, het blijft wel behouden vanaf het moment dat je daarover gaat, maar het verschil is dus nu dat de Europese Commissie niet meteen met bindende maatregelen op de proppen komt en zegt, je moet het zo gaan doen, maar eigenlijk ruimte laat aan de lidstaten zelf om een voorstel te doen. Nu, dat voorstel is natuurlijk wel binnen een aantal normen, want wat de Europese Commissie doet bij alle lidstaten die boven de 60% schuldgraad zitten en boven het 3% begrotingstekort, is eigenlijk een referentietraject opbouwen. En het is daar waar dat model waar je al naar verwees, Debt Sustainability Analysis, eigenlijk in het plaatje komt. Het is gebaseerd op dat technisch instrument. Dat zijn referentietraject voorstellen van, kijk, op die manier zien we eigenlijk, dat is een soort uitgavennorm, als je dat referentietraject volgt, dan zien we eigenlijk jullie schuld op een geloofwaardig neerwaarts traject dalen.
Dus in plaats van te zeggen, ja, je moet uw uitgaven en je moet een overschot hebben zodanig dat die schuld ieder jaar met 1% daalt als je een gat hebt van 20%, gaat er nu eigenlijk een soort plan voorgesteld worden. Dat bestaat uit twee stukken. Een plan, het is eigenlijk echt een lange termijnplan van, 14 of 17 jaar.
Klopt, ja.
En het eerste stuk is dus eigenlijk, dat referentietraject is eigenlijk dan die schuld, het jaarlijks tekort, dan naar 3% brengen, denk ik, hè. Dat is het zo, hè?
Maar in combinatie met dus 60% of je schuldgraad op een geloofwaardig neerwaarts traject krijgt. Dus het blijft een beetje op die twee.
Maar dat eerste, dat de referentietraject is over 4 en 7 jaar. Dus we zitten nu aan een schuld van onder de 6% of zoiets. Dat kunnen we niet naar 60% brengen in 4 of 7 jaar.
Vandaar dat er gesproken wordt van een geloofwaardig neerwaarts traject. En het klopt eigenlijk. Dus dat referentietraject loopt over 14 tot ofwel 17 jaar. Dat is wat sommige mensen ook wel vergeten. Je hebt enerzijds een aanpassingsperiode en die loopt eigenlijk standaard 4 jaar, maar die kan opgetrokken worden tot 7 jaar.
Dus we moeten eigenlijk twee dingen doen. Die eerste 4 of 7 jaar moeten we twee dingen doen. De schuld moet, dus onze jaarlijkse inbalans van onze rekening moet afgebouwd worden van 4,4 of wat dat ook nu is, naar zeker niet meer dan 3. Maar terzelfde tijd moet dat ook dan in lijn zijn? Moet de jaarlijks de schuldopbouw, de totale schuld moet verminderen?
Exact.
Dus het tekort moet minder dan 3% zijn, het jaarlijks tekort, maar de totale schuld moet ook naar beneden gaan. Mm. Dus dat betekent dan, afhankelijk van rente en zo, dat we dus naar een gat moeten gaan dat 2% of 1% is.
Wel, en dat zit allemaal eigenlijk een klein beetje vervat in dat referentietraject dat wordt opgelegd en dat gebaseerd is op berekeningen binnen het Debt Sustainability Analysis. Eigenlijk wat het Debt Sustainability Analysis doet, is dus voor de... Ik zal daar eerst even op terugkomen. Je hebt eigenlijk eerst die aanpassingsperiode van 4 of 7 jaar. En daarin moet eigenlijk zowel de schuld als het tekort omgebogen worden. En moet dat naar de richting gaan, minstens de richting uitgaan van 3% of 60%. Ja. Maar zoals je zegt, van 106% naar 60% is veel te draconisch. Maar je moet eigenlijk gewoon die trendlijn, die zou je moeten gaan ombuigen. En dus daar doet de Europese Commissie dan een aantal voorstellen van, kijk, op die manier kan je dat die doelstelling gaan bereiken. En dan is de volgende periode, die eigenlijk 10 jaar duurt, dat noemt men dan de stabiliteitsperiode. En daarin worden eigenlijk alle uitgaven bevroren. Dus eigenlijk heb je die aanpassingsperiode en dat is dan de periode van echt bezuinigingen en uitgaven daarop gaan besparen. En dan wordt er eigenlijk een stabiliteitsperiode in de zin, daar kan ook, dus voor 10 jaar lang, daarna mag je ook geen nieuw beleid gaan voeren. Dan moet je eigenlijk gewoon gaan stabiliseren. En wat die Debt Sustainability Analysis dan eigenlijk doet, is eigenlijk op die trendlijn, dus je hebt eerst die aanpassingsperiode van 4 tot 7 jaar, daar berekenen ze dan op van oké, wat is er nodig om die trendlijnen van begrotingstekorten en staatsschuld te doen dalen. En dan in die volgende stabiliteitsperiode gaat men er eigenlijk een aantal stresstests op uitvoeren van wat als de, zoals je zelf al zei, wat als rentes fors gaan stijgen, wat als er financiële stress op het systeem komt, waardoor je toch een aantal verschillende groeitrajecten krijgt. En zelfs bij die, of na die stresstest en dus bij heel ongunstige periodes, zou je eigenlijk nog altijd op een trendlijn moeten zitten waarin je schuld een geloofwaardig neerwaarts traject volgt en waar je begrotingstekort richting de 3% gaat. Dus vandaag wordt er heel vaak gesproken in de Belgische context over besparingen. We mikken nu, en de besparingen vandaag gaan ervan uit dat we op 7 jaar dat kunnen doen, maar opnieuw, er is een deadline eigenlijk half maart. En daar dreigt dus die besparingsoperatie nog een klein beetje forser te moeten gebeuren op 4 jaar tijd. En dan heeft men het altijd daarover, die 4 en die 7 jaar. Maar eigenlijk volgt er dus nog een periode op, een stabiliteitsperiode van 10 jaar, waar je eigenlijk ook met bijna geen marge zit voor nieuw beleid.
Ik zal nog eens proberen samen te vatten, want dat is natuurlijk... We hebben een begrotingstekort dit jaar van 4,4%. Het mag maximum 3 zijn. Terzelfde tijd hebben we een schuld die op onder de 6% gaat, staat. We moeten naar 60 gaan, gecumuleerd. En daarom heeft de Europese Commissie, in plaats van te zeggen je moet ieder jaar zoveel procent eraf doen, hebben ze nu iets flexibeler. Maar dat bestaat dus uit een referentietraject, dus een soort plan dat op 14 of 17 jaar loopt, waar het eerste stuk bestaat 4 of 7 jaar lang, we moeten daar zelfs nog een keer over die subtiliteit terugkomen, dat je dus die tekort naar 3% of lager terugbrengt, dus op die manier dat je dus ook dat die schuld afgebouwd wordt. En de tweede periode dan, de 10 jaar daarna, moet je dat eigenlijk aanhouden, maar dan worden er nog bijkomende checks gedaan, dat we zeggen, als het slecht gaat, gaat men dus een soort stresstest doen, dat kan eventueel zelfs nog verstrengd om misschien iets minder streng gemaakt worden, om dan te zorgen dat dus uiteindelijk op die 60% uitkomt. Moet je dan na die 10 jaar op die 60% uitkomen?
Dat is de doelstelling natuurlijk, ja. Maar goed, tussen droom en daad zijn vaak praktische bezwaren.
Dat komt erop neer dat dus beperkingen opleggen, want je mag dus niet meer opnieuw die meer dan 3% gaan of wat dan ook. En is dat dan onvoorwaardelijk? Want als er opnieuw een COVID-crisis komt, dan veronderstel ik dat men daar toch...
Wel, opnieuw noodbreekt wet, en dat is dus ook nu het geval geweest met die crisis. In principe, opnieuw op papier, geldt dat ook in economisch ongunstige periodes, maar dat hangt natuurlijk allemaal af van de sterkte van de economische schok. En stel dat er terug ooit een COVID-schok komt, dan ga ik ervan uit dat alle beleidsmakers ook wel weer de ratio zullen hebben om te zeggen van goed, opnieuw is dit niet het moment om zeer zuinig met centen om te gaan. Het voortbestaan van de economie is belangrijker dan die idee fix van een lage schuldgraad. Ik ga even terugkomen, omdat je zegt, klopt een klein beetje. Er is dus meer flexibiliteit, maar er blijft ook wel nog, dus we zitten uiteraard, en dat gaat altijd zo, omdat er politieke onderhandelingen aan vooraf zijn gegaan. Die nieuwe begrotingsregels, die zijn een compromis van zowel de minister van Financiën, het Europees Parlement heeft zijn gezegd daarover gehad, en ook de Europese Commissie. En dus, dat noemt men dan de trioloogonderhandelingen, die hebben met elkaar onderhandeld, en uiteindelijk hebben we dus iets dat tussenin zit. Dus er zijn bijvoorbeeld nog een aantal grenzen die wel maken dat de Europese Commissie zegt van als je bijvoorbeeld boven de 90% schuldgraad zit, dan zijn er wel bindende regels hoe snel dat je eigenlijk die ombuiging moet gaan doen en hoe fort dat je moet gaan bezuinigen. Maar goed, er blijft nog altijd een klein beetje, de flexibiliteit zit er meer in van oké, hoe ga je dat doen, waar ga je juist gaan besparen, ga je dat doen door te gaan besparen, ga je dat doen door belastingen te gaan verhogen, en dat is eigenlijk, daar zit de flexibiliteit in. Daarin kan elke lidstaat gaan onderhandelen met de Europese Commissie en zelf op basis van een referentietraject, dat wel noodzakelijk is, en noodzakelijke cijfers en noodzakelijke besparingen in zitten, kan dan zelf eigenlijk verschillende nuances gaan leggen over hoe ze dat traject gaan bereiken.
Ja, maar we hebben het constant over besparingen, terwijl het eigenlijk gaat over deficit, over het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Dus in principe zou het moeten gaan niet alleen over de uitgaven, maar ook over de inkomsten. Of legt dus Europa vanuit dat punt ook op van het dichten van dat gat, het behalen van dat eventueel overschot zelfs, moet bekomen worden door besparingen, of niet?
Wel, opnieuw een genuanceerd antwoord. Opnieuw, wat ik daarnet zei, is er eigenlijk marge om dat zelf een klein beetje te gaan invullen, maar anderzijds is het wel zo dat de Europese Commissie vooral kijkt naar uitgaven en in die bezuinigingsfase, aanpassingsfase, toch vooral voorstellen gaat doen om te gaan bezuinigen en vooral die uitgaven onder controle te houden.
Het is toch de regering van de staat die dat moet voorstellen doen, juist om aan dat traject te...
Ja, effectief, maar goed, je hebt natuurlijk in het verleden en binnen het Stabiliteits- en Groeipact is het ook zo dat de Europese Commissie consequent voorstellen zal gaan doen, die zijn in het verleden ook gebeurd, over structurele hervormingen, belastingshervormingen, arbeidsmarkthervormingen. En het is, ja, eigenlijk vormen die nu als het ware een soort catalogus waaruit de verschillende lidstaten zelf een begrotingstraject mogen gaan opstellen. En uiteindelijk...
Dat is toch wel belangrijk, want stel je krijgt nu in de hypothetische situatie krijgt een linkse regering vooruit groen PvdA, die dan gaat zeggen, ja, we gaan toch meer geld uit kapitaal en zo halen daaruit en we gaan misschien wel een beetje besparen, maar toch veel minder. Zal dat dan een veto krijgen? Maar zodanig dat het resultaat hetzelfde is, zal het dan een veto krijgen van de Europese Commissie?
Een goed voorbeeld is nu bijvoorbeeld, of een interessant voorbeeld over, tussen het verschil tussen theorie en praktijk is de Franse regering, waar de oude premier nu vervangen is door Bayrou. En daar zie je eigenlijk dat die nu, ook om de linkse fractie in het parlement, die ook nodig heeft om zijn plannen gestemd te krijgen, eigenlijk forsere kapitaalbelastingen aan het invoeren is. Om op die manier eigenlijk nog altijd wel besparingsplannen, maar om die besparingsplannen verteerbaarder te maken voor die linkse achterban, Hans Insoumis, die hij toch ook wel nodig heeft naast dan weer extreem rechts, dus hij moet die daar allebei gaan bedienen, wat al lastig is. Maar daar zie je eigenlijk dat die nu inderdaad de overstap aan het maken zijn naar meer kapitaalbelastingen. En uiteindelijk is het ook zo dat binnen die excessive deficit procedure dat het niet enkel de Europese Commissie is die zijn zeg daar moet over doen, maar dat is ook de Raad van Ministers en in dit geval de minister van Financiën die dat moeten gaan goedkeuren. En dus dan zit je weer uiteraard ook een klein beetje met de situatie die je voordien ook al had bij die begrotingsregels.
Dan moeten de Duitsers gaan zeggen tegen België of de Fransen, dat gaat toch niet echt...
Dat het voldoende is, al dan niet, voldoende is. Maar goed, ja, dat schept ook wel weer... Iedereen gaat weer een klein beetje naar elkaar gaan kijken, wie doet wat.
Want economie is geen exacte wetenschap, dus de mogelijke impact, vooral naar de toekomst toe van bepaalde effecten, om nog maar niet over die terugverdieneffecten te hebben die nu in de regeringsonderhandelingen altijd gebruikt worden om te zeggen van we komen goed uit. Ja, dat element speelt toch mee. Dus dat geef je nu eigenlijk aan. Dus dat het is
absoluut,
een kwestie van interpretatie.
Speelt altijd mee. En ik denk dat de hele korte samenvatting is van de paper waar je naar verwees, van die technische fabricatie van austeriteit. Dan merk je eigenlijk dat de Europese Commissie nu terugvalt op een model, een zeer technisch model, dat eigenlijk ooit ontwikkeld is door het IMF. En vooral iets moest zeggen over, welke richting gaat de schuld uit. En nu gaat dat meer gebruikt worden als toch wel een meer dwingend instrument om referentietrajecten te gaan opleggen. Maar eigenlijk dat model, wat er uitkomt uit het model is helemaal afhankelijk van de parameters die je erin stopt en ook van de prognoses en de evoluties over een aantal economische parameters die je erin stopt. En dus eigenlijk heeft dat een...
Daarover moeten we natuurlijk de rest van het gesprek over hebben. Maar wat ik wilde vragen inderdaad van je hebt dus dat referentietraject en zo, dus dat ze gaan zeggen, maar het klonk alsof ze gewoon zeggen ja, je moet dus naar minder dan 3% hebben en jaarlijks een schuldafbouw krijgen binnen de 4 of 7 jaar en dan daarna die inspanning aanhouden. Wat heeft dat model ermee te maken?
Het debt sustainability analysis model?
De basis en zo van dat traject of zo, de referentietraject, is dat model, de technische basis. Op welke manier?
Het referentietraject wordt eigenlijk gehaald uit het debt sustainability analysis en dus daar stopt een aantal parameters in, maar laat die parameters bewegen. En dus eigenlijk de sommen die je nu ook vaak in het Belgische debat hoort rondvliegen over 23 miljard besparen, wel, die zijn daarop gebaseerd. Eigenlijk komt het erop neer dat België op basis van de berekeningen die uit het DSA-model komen, als we het moeten doen over 4 jaar, 17 miljard moeten gaan besparen.
Dat gaat dan bijvoorbeeld over het feit, als we nu een overschot gaan hebben, als we die 4,4% verminderen naar 3 of 2%, wat dan de impact zal zijn op de evolutie van het bruto nationaal product. Is dat zoiets dat in dat model zit?
Dat zit er allemaal eigenlijk een klein beetje in, maar zit er een klein beetje vloe in de zin van in een model, en dat zal aan de rest van het gesprek daar naartoe leiden.
Want daarover gaat het natuurlijk, je hebt een tekort, je bespaart de uitgaven, maar er zijn andere effecten, dat is ook jullie kritiek, van wat is het effect op de groei van de economie?
Voilà, exact. En het is dat een klein beetje wat ik bedoel, daar zitten eigenlijk ook wel assumpties en aannames in dat model, die zich vermommen onder de cloak of met de mantel van techniciteit en neutraliteit, maar waar je wel vragen kan bijstellen. En dus veel van die assumpties kan je eigenlijk onderwerpen aan kritiek. En waar je nu aan al bijvoorbeeld de impact op het bruto nationaal product of de economische activiteit die plaatsvindt op het grondgebied van je land, zit daar enerzijds wel in, maar zeker onvoldoende. Hè. Wat je eigenlijk hebt, is in een model een zeer optimistische kijk op de impact van besparingen. Terwijl hij eigenlijk net wel zag dat het voorgaande decennium, we hebben ook de financiële crisis gehad, zijn de Europese, of de lidstaten van de eurozone ook allemaal massaal aan het besparen gaan op basis van die regels. En daar zag je eigenlijk dat die besparingen wel het averechtse effect hadden, dat die schuldgraad niet verkleinde, maar verhoogde. En dat is om de simpele reden dat ja, je stuurt eigenlijk op die graadmeter van de schuldgraad, en de schuldgraad is gewoon een breuk met in de teller de totale schuldgraad, de totaal opgebouwde schuld doorheen de geschiedenis, afgezet tegenover de economische activiteit of het BBP. En wat dus de Europese Commissie en het model van de Europese Commissie en ook onze besparingsfonds vooral doen, is proberen in te werken op, dat, op die teller en de schuld te gaan verlagen door tekorten te gaan verlagen, et cetera. Maar natuurlijk kan dat impliceren dat je je schuld ook gaat versmachten, waardoor je eigenlijk terug bij af bent, want als natuurlijk je noemer of het noemereffect groter is dan het tellereffect, ja, dan sta je terug bij af. En dan krijg je eigenlijk een heel pervers effect, een vicieuze cirkel eigenlijk, waar dat je, als je dan stuurt op een schuldgraad van 60%, je moet naar 3%, maar waar je besparingsmaatregelen die je moet nemen om daar te geraken, dat die de situatie erger maken, ja, dan zit je eigenlijk in wat men noemt een fiscale doemlus, waar er eigenlijk besparingen op besparingen volgen, maar die eigenlijk een averechts effect hebben.
Zijn we eigenlijk al aan het ingaan op de kritiek op dat model? We gaan eventjes pauzeren en dan gaan we daarop verder gaan, want dat is natuurlijk redelijk essentieel in dit debat van is al die assumpties in dat model en die, de mate waarin bespaard moet worden, in welke mate is dat dan terecht of niet? Hè? We hebben hier iets gevonden van een groep die Austerity heet, White Men. Het heeft misschien meer te maken met Trump dan met Austerity. Austerity met White Men. En we hebben hier Hilke van Doorslaar aan de lijn, zeg ik bij. Nee, echt in de studio van... U hebt ook toch nog een beetje en denktank Minerva. Naar aanleiding van de paper die hij, voor alle duidelijkheid, samen met Louise Lambert en Etienne Lebeau, dus twee Franstalige onderzoekers, geschreven hebben over dus de austeriteit. Nog één dingetje dat ik ook wel nuttig vind om aan te halen. Ik had gisteravond, had ik het hier allemaal uitgezocht, maar ik vind mijn de webpagina's... Hier toch wel, hier. Ja, voilà, ik heb ze hier. Waar het de overheidsschuld en zo, want wij zijn de slechtste leerling van de klas enzovoort. Maar vooral duidelijk, dat klopt toch niet. Ik zie hier, dat is een document van oktober van de Europese Commissie. België dus, ja, 4,4. Het is niet dat het goed is, hè. Maar Italië ook 4,4 tekort. Hongarije 5,4, terwijl er over Hongarije op andere vlakken ook nog heel veel te zeggen is. Malta 4,3, Polen 5,4. Dat is het land dat ongelooflijk veel geld uitgeeft aan wapens, om zich waarschijnlijk ook voor een stukje tegen de Duitsers te beschermen. Dat is ook weer een andere discussie. Slowakije min 6%. Dus, en als je dan kijkt naar de cumulatieve staatsschuld, België 105%, dat is niet goed, maar de Spanje 105%. Frankrijk 112%, Italië 138%. Veel van die andere landen die ook een groter deficit hebben, zitten daar wel nog onder. Maar die hebben natuurlijk het voordeel gehad dat ze van nul gestart zijn in 1991, veronderstel ik. Dus die hebben het eigenlijk slechter gedaan als die nu een tekort hebben van 60-70%. Dat is dus opgebouwd in 30 jaar, terwijl dat, wij de 30 jaar daarvoor al bezig waren. Hè. Voilà, dat tot even terzijde, want het is toch ook relevant natuurlijk dat die... dat die framing als wel, je moet iets doen, want we zijn echt de kneusje van de klas.
Klopt, en voorlopig zijn er dus slechtere leerlingen van de klas. Inderdaad, daar ook belangrijk is om erop te wijzen van, we zitten nu met 7 op het beklaagde bankje, Excessive Deficit Procedure, maar die kijkt dus enkel naar de begrotingstekorten, die groter zijn dan 3%. En daarnaast heb je dan nog ook de lidstaten, die ook een referentie terecht krijgen opgelegd, met schuldgraden boven de 60%. En dat zijn ongeveer 17 lidstaten. Dus 17 lidstaten hebben in juli een brief gekregen van de Europese Commissie met kijk, jullie moeten toch wel maatregelen nemen, dit is het referentietraject, wat stellen jullie daarvoor? Wij verwachten van jullie en schrijven naar ons van welke structurele maatregelen jullie gaan nemen om dat te gaan keren. En dat komt misschien meteen ook al terug op een van de kritieken die we ook wel hebben op het model.
Maar als ik daar even mag, de kritieken om de grote lijnen weer te geven, je hebt eigenlijk twee grote kritieken. Enerzijds, want het gaat over verminderen van schuld. En enerzijds is het dus zo dat ze zegt van ja, dus de impact van schuld, schuld wordt als iets slechts voorgesteld. Dat is een pessimistische visie op de schuld, is de ene kritiek. Dus want het gaat over afbouw van de schuld. En anderzijds is geloof ik dat dus de andere grote kritiek is dat dus de impact van de besparingen. Ja, die als iets positiefs aanzien wordt, terwijl jullie zeggen, ja, dat is niet noodzakelijk zo. Dus ga, ik heb je onderbroken, maar ga even verder op dat eerste punt, dus dat de schuld slecht is.
Misschien gewoon eerst nog even terugkomen van, er zijn slechtere leerlingen dan de klas in België, maar het is wel zo dat ons primair begrotingstekort niet alleen nu al groot is, maar ook stijgend is. En vandaar dat, en dat wil ik voor alle duidelijkheid toch ook wel aan de luisteraars meegeven, het is niet dat er niets moet gebeuren.
Wat is dat?
Het primair begrotingstekort is eigenlijk gewoon het tekort, dus het verschil tussen inkomsten en uitgaven, waar je de rentelasten uitzuivert. Dus waar je puur kijkt naar, oké, wat is het verschil tussen wat er binnenkomt en wat eruit gaat. En daar zitten we, zoals je zei, nu rond de 4,4%. Er zijn berekeningen door onder andere de Nationale Bank en het Federaal Planbureau dat bij ongewijzigd beleid dat gat alleen maar groter wordt en dat we dan gaan eindigen. En dus vandaar dat we zeker maatregelen moeten nemen, maar ik denk de grootste, onze kritiek, en ik spreek van ons, want het is met een aantal andere auteurs geschreven, gaat vooral die Europese begrotingsregels die daar nog een laag bovenop leggen. Je moet naar die referentiecijfers gaan. En dat is eigenlijk een klein beetje onzinnig. Je moet je primaire begrotingstekort zeker gaan opkuisen, dat mag niet te groot gaan worden, maar het nastreven van een schuldgraad die richting de 60% gaat, dat is eigenlijk onzinnig. Eén om de belangrijkste reden, dat die cijfers zelf eigenlijk geen wetenschappelijke gronden hebben. Dus nogmaals, die komen van 1992, verdrag van Maastricht, die zijn dan vastgelegd. 60% schuldgraad is eigenlijk gewoon, dat is voortgekomen uit politieke onderhandelingen en dat was toen eigenlijk de gemiddelde schuldgraad van de toen toetredende lidstaten. Dus er is eigenlijk gewoon met natte vingerwerk een cijfer opgeplakt, maar daar zitten we nu mee. Dat is een zeer rigide streefcijfer geworden, terwijl eigenlijk schuldgraad aan zich een zeer eenzijdige maatstaf is, die iets zegt, niet zegt over de kwaliteit van wat je met je schulden doet. En daar kom ik dan terug van, schuld hoeft niet altijd slecht te zijn. Dat is een klein beetje wel de achterliggende redenering van veel schulden en hoge schulden zijn slecht, lagere schuld is altijd beter. Ik denk een zeer goed voorbeeld vandaag is bijvoorbeeld de situatie van Duitsland, die wel altijd de goede leerling van de klas zijn geweest op schuld, maar ook een toch wel deftige schuldgraad hebben, die hun begrotingstekorten ook voor de coronacrisis altijd zeer beperkt hebben gehouden. Maar je merkt eigenlijk dat die economie vandaag helemaal stagneert. En dat is natuurlijk omdat als je geen schulden mag maken, dan kan je ook geen productieve investeringen gaan doen en dan verschraalt ook je economisch weefsel. Dus het gaat er veel meer om over wat je met die schulden doet, hoe je die gaat aanwenden, dan over de pure absolute hoogte waarop die schuldgraad zich bevindt of over de kwantiteit van de schulden die je opbouwt.
Dus je zegt, dus, want ik check het hier even, ze zitten aan 63% ongeveer van het totale cumulatieve schuld van het bruto nationaal product. En je zegt eigenlijk dat Duitsland doet het nu economisch niet zo goed, dat ze eigenlijk hadden meer schulden moeten maken, zodat ze op 70% of 80% gingen zitten, omdat dan, misschien gingen ze niet op 70-80% zitten, ze moesten meer uitgaven, dat jaarlijks deficit mochten ze wel eventjes groter worden, omdat het dan ook meer groei gecreëerd hebben, waardoor de schuldgraad misschien niet zou gestegen zijn.
Exact, en zelfs misschien afgenomen, omdat op wat ik daarnet al zei, van schuldgraad aan zich is een zeer, zeer slechte maatstaf. Als je het wilt hebben over de houdbaarheid van schuld, en dat is dan macro-economisch, en dan wordt het weer heel complex, en staat het wat verder af van de debatten die gevoerd worden, moet je eigenlijk gaan kijken tussen het verschil van de groei, de nominale rente, die betaald wordt op schuldobligaties en de nominale groei. En als je dan eigenlijk ziet, om terug te komen op het voorbeeld van Duitsland, de rentes die zijn het voorbije decennium zeer laag geweest. We kwamen uit de financiële crisis. De Europese Centrale Bank heeft die rentes heel fors verlaagd. En op bepaalde momenten waren die zelfs negatief. Lees, je kreeg eigenlijk bijna geld erbovenop als je schulden aanging. En veel van die schuldobligaties die hebben ook een bepaalde looptijd. En opnieuw onder de coronaperiode heeft België bijvoorbeeld schuldobligaties uitgegeven die over 50 jaar lopen. Dus ja, wat Duitsland in deze, om dat voorbeeld aan te halen, had moeten doen, is voor de coronacrisis, op het moment dat die rentes heel laag lagen, was het net heel rationeel om die hele lage rentes te gaan vastklinken voor meerdere jaren. En dan had je veel meer schulden moeten aangaan, had je eigenlijk je verouderde industriële weefsel in Duitsland een directere impuls kunnen gaan geven. En opnieuw dan terugkerende op teller- en noemereffect, als je daardoor je economische activiteit had kunnen gaan aanzwengelen en waardoor het noemereffect groter was geweest dan het tellereffect, dan was de kans heel groot geweest dat die schuldgraad zelfs gedaald had geweest.
Ja, concreet ze hadden dus eigenlijk een paar honderd miljard moeten lenen aan een rente die dus ongeveer nul was. En dan dat die gebruiken om in activiteiten te investeren die de groei zouden stimuleren, waardoor dat je eigenlijk die totale schuld wel toeneemt, maar teniet gedaan wordt door de stijging van de noemer, namelijk het bruto nationaal product.
Ja. Absoluut. En op dat vlak, terugkomende op, schuld is altijd slecht. Nee, als schuld gebruikt wordt om productieve investeringen te gaan doen, die zichzelf op langere termijn terugbetaalt, die ook de terugbetalingscapaciteit van je economie en de economische activiteit aanzwengelt, ja, dan is dat goede schuld en dan is daar niks mis met die schuld. En dat is... Opnieuw, het is een klein beetje eenzijdig, die kijk altijd op schuld, omdat er maar naar één kant van de balans gekeken wordt. Dat is opnieuw weer heel boekhoudkundig en economisch, maar natuurlijk tegenover de schuld staat ook altijd een activa, iets dat je daarmee doet. Europese Commissie...
Ja, om een concreet voorbeeld te geven, in Antwerpen zijn altijd moeten die Oosterweel bouwen, dat gaat 6 miljard kosten, maar dat gaat ons geld opleveren. In die context wordt dat wel altijd gezegd. Ja.
Wel, en dat is ook een klein beetje het probleem. Bij dus die herziening van de begrotingsregels is er heel lang de discussie gevoerd over moeten we hier niet de gouden regel honoreren. En de gouden regel die zegt, vormen van productieve investeringen die moet je uit je lopende begroting houden. Want die op termijn betalen die zichzelf terug. Ik heb onder andere nog een heel interessante paper gehad die vorig jaar, we zijn al 2025, verschenen is bij de Office for Budget Responsibility. Dat is ongeveer de budgetaire of fiscale waakhond van de UK. En die eigenlijk zelf toegaf van... De manier waarop we nu naar investeringen bekijken is eigenlijk is niet correct. Omdat een investering van 1%, hebben zij berekend, over een looptijd van 50 jaar, maar dan moet je dus de hele looptijd van die investering in rekening te gaan brengen. Je moet die dus laten tot wasdom komen. En dan merk je eigenlijk dat die... een grotere opbrengst, namelijk 2,5% gaan genereren en zichzelf dus kan financieren. Maar dan betekent dat natuurlijk wel dat je kijkt naar de hele looptijd van een investering. Wat nu het geval is, is dat die investeringen niet buiten de lopende begroting zijn gehouden en dat die dus eigenlijk als een kost, eenmalige kost, meteen in de begroting zouden moeten worden opgenomen. Wat opnieuw impliceert dat je productieve investeringen niet langer kan gaan smeren over verschillende jaren en dat je die eenmalig moet gaan dragen.
Ik denk dat concreet dus Oosterweel, 6 miljard, ze doen het over, pak nu over 6 jaar. We moeten ieder jaar een miljard uitgeven. Daardoor, we steken dat jaarlijks in de rekening. Dat vertegenwoordigt, iets een % van onze Vlaamse rekening. En dat daardoor, men zegt, als men dan over die limiet gaat van 3% of wat dan ook, dat men zegt, je mag het niet doen. Is dat de huidige manier van werken dan?
Wel, en opnieuw is het complexer, omdat je natuurlijk, je mag, en dan komen we terug op het verschil van een periode 4 of 7 jaar, je kan dus aan de Europese Commissie gaan aanvragen om je saneringsoperatie over 7 jaar te gaan spreiden.
Je kunt een soort uitzondering doen, en je moet hem maar fundamenteel, wordt het meegeteld voor gewoon de jaar waar je effectief de uitgaven hebt, dan wordt er niks rekening mee gehouden met het feit dat je later inkomsten hebt.
Exact. Maar je kan dat wel gaan proberen aantonen. Je kan dus eigenlijk wel in je begrotingsplan dat je naar Europese Commissie stuurt, toch investeringen gaan opnemen, maar de vraag is gewoon welke zullen gerekend worden als productieve en goede investeringen en welke niet. De enige deur die een klein beetje op een kier is gelaten in de onderhandelingen vooraf, was defensieuitgaven. Wat doen we daarmee? Zeker met potentiële Trump die terug aan de macht ging komen, is onder andere terug aan de macht gekomen. Daar was al snel een klein beetje de ongeschreven consensus van, goed, investeringsuitgaven en investeringen daarin in defensie, daar gaan we zeer breedwillig naar kijken. Dus die kan je eigenlijk...
Dat is echt wel een zeer ideologische keuze natuurlijk.
Ja, absoluut. Klopt. Ja. Maar goed, ja. We moeten natuurlijk wel een klein beetje het verschil maken.
Zijn er economische studies die gezegd hebben van defensie, wapenuitgaven, die dan vooral naar de Verenigde Staten zullen gaan, by the way, als het over investeringen gaat in materiaal, die zijn goed voor de Europese economie.
Wat hangt er opnieuw allemaal vanaf? En ik denk dat er tegenstrijdige studies zijn. En opnieuw, gaan ze inderdaad, ga je Amerikaanse wapens opkopen, ga je investeren in eigen wapenfabrieken? Maar opnieuw is dan inderdaad de vraag, willen we dat? Ja, daar bestaan allemaal verschillende cijfers waarschijnlijk over. En die zullen, er zullen ook cijfers bestaan en die bestaan ook. Die haal ik aan, onder andere het IMF. Dat zegt groene investeringen, daar is de multiplicator veel hoger van dan andere investeringen. Dus waarom doen we dat niet? Het klopt dat dat natuurlijk allemaal ideologische keuzes zijn. En ik denk dat we daar een klein beetje het verschil moeten maken tussen... de aanleiding van ons gesprek hier is dat economisch model. En dat is eigenlijk de economische analyse. En zo wordt het ook gebracht. Dit is een puur technische analyse. En op basis daarvan... heb je dan de mogelijkheid om een begrotings- en structureel plan te gaan indienen. En dat moet dan goedgekeurd worden door de Europese Commissie en de andere ministers van Financiën. En dat is natuurlijk al meteen veel, veel politieker. En daar is iedereen het ook over eens. Dat is een soort politieke onderhandeling. En daar opnieuw zal spelen wie doet wat. Welke lidstaten hebben grote uitgaven voor defensie. Uiteraard gaan die dat dan ook toestaan aan andere lidstaten. Dus daar zijn we eigenlijk een beetje... Elke lidstaat is scheidsrechter van de andere lidstaat. En als jij natuurlijk zelf veel wil gaan investeren in defensie, dan zal je dat uiteraard ook gaan toestaan aan andere landen. Dus daar zit je eigenlijk met, oké, dat is zeer logisch, politieke onderhandelingen. En wordt dan een klein beetje naar elkaar gekeken. Maar het referentietraject, dat wordt eigenlijk bekeken als een technisch traject. En daarvan zeggen wij, goh nee, daar zitten toch ook wel ideologische assumpties in dat model.
En iets heel interessants vond ik hier die tabel van het document van de Europese Commissie, waarbij dus de schuld, totale de cumulatieve schuld wordt gegeven. En dan, en het staat ook in jullie artikel, België had in 2020 een schuld van 112% van het bruto nationaal product of het bruto binnenlands product. En in 2022 was die gezakt naar 104%. En dan in 2023 was het weer wat gestegen. Maar ja, we hebben nooit een begrotingsoverschot gehad. De groei is relatief beperkt. Dus leg eens uit hoe het dan komt. Want ik denk dat is er niet veel over getoeterd geweest. Dat onze schuld met 7% naar beneden gegaan is sinds 2022. Dat is trouwens geloof ik, is dat niet de Vivaldi-regering? Dus de verguisde Vivaldi-regering? Dus
klopt.
Los van wie welke regering het gedaan heeft, maar hoe komt dat?
Hoe komt dat? En dat speelt opnieuw, denk ik... De macro-economische context speelt daar heel sterk in mee. En het is ergens goed dat je het aanhaalt, omdat nu wordt er ook moord en brand geschreeuwd over het feit dat België heeft een schuldgraad van 106%. En opnieuw is dat een soort mentale grens boven de 100%. Dat moet wel slecht zijn. Opnieuw, dat is niet bewezen. Ik denk dat Japan vandaag bijvoorbeeld een schuldgraad van 260% draagt en dat land blijft bestaan, is niet ingestort. Om maar te zeggen, opnieuw, schuldgraad aan zich zegt heel weinig. Waarom... zijn we er toen in geslaagd om eigenlijk die schuldgraad te gaan verlagen, net op het moment dat we eigenlijk wel heel, heel forse uitgaven deden? Wel, dat heeft net te maken, één, met, goed, je had het stimulerende beleid dat gevoerd werd naar aanleiding van de COVID-crisis, maar anderzijds was dat ook een periode waarin de Europese Centrale Bank op hele grote schaal schuldobligaties is gaan opkopen van de verschillende Europese lidstaten. En dan kom je eigenlijk opnieuw terug bij wat we daarnet zeiden, van een veel betere maatstaf, want het blijft altijd heel moeilijk, hè? Schuldhoudbaarheid, hoe ga je dat gaan definiëren? In principe is dat een zeer complex samenspel van macro-economische factoren, maar ook politiek-institutionele, van hoe goed...
Oké, het is allemaal nogal ingewikkeld, maar waarom is de schuldgraad dan naar beneden gegaan?
Wel, omdat we eigenlijk op die manier, dus de Europese Centrale Bank, massaal schuldobligaties ging opkopen en op die manier de nominale rente heel fors opnieuw gedrukt werd, actief werd gedrukt door de Europese Centrale Bank, waardoor eigenlijk het verschil tussen de nominale groei, ja, die we ook aan het stimuleren waren, en de rente... Dat de rente was aan het dalen, economische groei was aan het stijgen. En op die manier heb je eigenlijk net door extra uitgaven te doen, je schuldgraad kunnen verlagen. Opnieuw is dat terugkomen op. De schuldgraad is een breuk, teller versus noemer. Je hebt een tellereffect, de besparingen, maar je hebt ook een noemereffect. En we zijn er gewoon op die manier in geslaagd om de noemereffect groter te maken, waardoor zelfs met grotere uitgaven de totale schuld afgezet tegenover onze economische activiteit gunstig geëvalueerd is.
Ja, dus dat komt terug op dat de rente enerzijds en te betalen en de groei anderzijds. Mm-hmm. Dus in dit geval, ondanks het feit dat we met een deficit bleven zitten, de rente was laag en de groei was na COVID was goed en daardoor daalde de schuld. En dat brengt ons ook op het punt eigenlijk over Griekenland. Dat is een echt interessante case waar je zegt, ze zaten natuurlijk met sowieso al met een 150, 170% schuld. Dat was toch heel hoog. over het valt dan misschien wel iets te zeggen over het beleid, dat er iets moest gedaan worden. Maar wat je aanhaalt, is dat eigenlijk dus het probleem, namelijk het verschil tussen rente en groei, toch wel verergerd is door het beleid van de Europese Centrale Bank rond die tijd. In de zin dat de Grieken zaten in de shit en die rente is dus compleet het dak uitgegaan. En in principe had dat kunnen voorkomen worden, waardoor dus de impact op de Griekse economie toch iets kleiner ging geweest zijn van de schuld.
Wel, de kritiek meer concreet is eigenlijk van, er wordt nu heel vaak ook weer gewezen van, we moeten ingrijpen, want België wil niet het nieuwe Griekenland aan de Noordzee worden. Een Grieks scenario moet vermeden worden. Maar als je dan gaat kijken naar, oké, de Europese schuldencrisis en ook de Griekse schuldencrisis, die is enerzijds ontstaan door een beleid, een intern beleid van Griekenland zelf, maar opnieuw ook wel in een macro-economische context waarin de Europese Centrale Bank net weigerde die rol op te nemen. En je zat eigenlijk in een situatie waarin...
Welke rol?
De rol van lender of last resort noemt dat. Dus je hebt eigenlijk een Europese Centrale Bank en voor alle andere, niet alle andere, maar de meeste andere centrale banken, neem het voorbeeld van de Federal Reserve, is dat een basistaak om op te treden als lender, als resort. Als het economisch slecht gaat, dan ga jij eigenlijk schuldobligaties actief gaan opkopen en zorg je eigenlijk dat die overheid toch nog aan een haalbare rente kan blijven lenen. Binnen de Europese Centrale Bank was daar heel lang weigerachtig tegenover. En dus eigenlijk de hele schuldencrisis is kunnen exploderen en een grote schuldencrisis kunnen worden, dat ook is doorgecijpeld naar andere zuiderse en ook noordelijke lidstaten, omdat de Europese Centrale Bank heel lang een chicken game aan het spelen was en eigenlijk naar de obligatiehouder, dat die schuldobligaties opkochten, zei van ja, wij gaan jullie niet uitkopen. Wij gaan er niet voor zorgen dat jullie een deel van jullie geld terugkrijgen, waardoor er een paniek op de markten kon ontstaan. En op dat moment zag je eigenlijk de spread, dat is het verschil tussen de schuldobligaties of de rente op schuldobligaties ten opzichte van Duitsland, wat de meest veilige schuldobligatie wordt geacht binnen de eurozone, zag je die plots heel sterk gaan oplopen. Terwijl eigenlijk voor de financiële crisis werden die inwisselbaar geacht.
Nu, dat is het punt natuurlijk. We zitten hier in het systeem van de euro. Moest Griekenland niet in de euro gezeten hebben? Ze hebben een schuld van 170%. Zou de markt niet op dezelfde manier gereageerd hebben? Wat zou er dan gebeurd zijn?
Wel, daar is het zo. Stel dat dat ze niet waren toegetreden tot de eurozone, dan hadden ze zelf nog een aparte Europese, maar een Griekse centrale bank gaat. En een centrale bank, een nationale bank, is eigenlijk altijd in staat om dan gewoon digitaal geld bij te creëren en daar actief schuldobligaties mee te gaan opkopen. Dat is exact wat men betekent de lender of last resort te gaan spelen. Als externe investeerders jouw schuldobligaties niet meer willen gaan opkopen, dan als je een eigen centrale bank hebt, dan ben je in de mogelijkheid om naar die centrale bank te gaan stappen en te zeggen van let op, de rente dreigt moorden te worden, kan jij die gaan temperen door dus actief obligaties te gaan kopen.
Het principe is hetzelfde van wat de Griekse centrale bank had Griekenland niet in de euro gezeten, zou gedaan hebben waarschijnlijk. En anderzijds wat de Europese centrale bank dan niet gedaan heeft, maar dan later dan toch beginnen doen is tijdens COVID. Maar dan blijft natuurlijk de vraag, want de kritiek daarop, op dat beleid, wat is dat, een expansief beleid, is dat dat inflatie kan veroorzaken. Hè?
Well, enerzijds dat, maar ook vooral moral hazard, dat was het idee waarop de ECB niet mocht ingrijpen van maar als we nu ingrijpen, dan gaan we eigenlijk toestaan dat lidstaten gaan dat aanzien als, oké, dit is een vrijgeleide om gewoon oneindig veel schulden te gaan maken, dus we gaan dat niet doen. Opnieuw is dat een klein soort moraalles van, ja, wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten, dus wij gaan niet gaan ingrijpen.
Is het niet helemaal onterecht? Had er niet een soort compromis moeten zijn dat bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank voor Griekenland wel had moeten ingrijpen? Maar dan terzelfde tijd moesten de Grieken toch wel iets doen natuurlijk, want ze hadden ook met toestemming of met stilzwijgende van alle, ik geloof dat Reinders het nog zelf gezegd heeft, we wisten allemaal dat de Grieken aan het foefelen waren, maar we hebben er niks aan gedaan. Er had toch wel moeten ingegrepen worden toch, denk ik.
Well, er is ook wel heel fors ingegrepen, hè. En enkel op de manier van, oké, je moet op de blaren gaan zitten, maar de les die eigenlijk...
Het 5 jaar ervoor gedaan en dan ging er waarschijnlijk iets gematigder kunnen geweest zijn op een...
Vanuit de Griekse regering zelf dan?
Ja, het primair deficit, zoals je al net zei.
Goed, maar ook een heel opnieuw technisch, want het primair deficit is er ook heel lang vermomd geweest. Dus het primair deficit is pas aan de oppervlakte gekomen, heeft daar ook een vorm van paniek. En het is eigenlijk dat punt dat ik wil maken...
Dat de boeken niet klopten?
Daar komt het op neer. Heel lang ondoorgrondelijk en hadden de markten geen weet van, oké, hoe groot is het primair deficit? zit eigenlijk opnieuw ook wel om de reden dat ik daarnet zei van die renteverschillen, die waren eigenlijk, werden die lange tijd inwisselbaar geacht. Het is pas als er stress op dat systeem kwam, op dat macro-economisch systeem, dat, ja, dat er een soort paniekreactie is kunnen ontstaan. En op die manier is die verergerd geweest door de reactie van de Europese Centrale Bank, in plaats van die paniek meteen in de kiem te gaan smoren en te gaan zeggen van nee, wij gaan ook lidstaten die een hoog deficit hebben of een hoge schuldgraad hebben, wij gaan daar toch schuldobligaties bij opkopen om die op die manier ook wel in staat te stellen om iets te gaan doen aan die problematiek, heeft dat altijd geweigerd. En dan ontstond er eigenlijk pas op dat moment hele grote paniek bij de obligatiehouders van de Griekse staatspapieren, die zo hetzelfde van oei, maar ik ben niet zeker, het gaat steeds slechter en slechter, want die rente was ook aan het oplopen. En op dat moment zijn eigenlijk obligatiehouders massaal die papieren beginnen dumpen. En dus eigenlijk wat... Eigenlijk moet je de ECB in dit verhaal een klein beetje gaan bekijken als de brandversneller. Terwijl ze eigenlijk alle opties en instrumenten had om dat in de kiem te gaan smoren. Ja. En eigenlijk ook alle andere centrale banken zouden dat op die manier aangepakt hebben. Van, je moet eigenlijk pas achteraf gaan kijken. Je moet op de blaren gaan zitten door die interne maatregelen te gaan nemen. Maar je moet die paniek altijd in de kiem gaan smoren. Want macro-economisch gezien zijn de kosten veel, veel hoger van dat niet te doen. En je gewoon vast te houden aan je morele oprechtheid. Van nee, het is je eigen schuld, jij moet dat gaan oplossen, wij gaan je nu niet redden.
Terwijl misschien niet de ECB, maar de Europese instellingen zelf mede verantwoordelijkheid hebben door dus het foefelen met de boeken te laten gebeuren een aantal jaren.
Exact.
Het is al kwart voor bijna, we hebben dus nog een goede 10 minuten, maar ik ga toch even een muziekje opleggen. En daarna wil ik het om af te sluiten, nog even hebben, want we hebben het al vooral over schuld en dingen gehad, maar nog toch kort even over de impact van bezuiniging. Je had het al vermeld, hè, de impact ervan, is dat volgens de Europese Commissie, is dat volgens jullie wel, wordt daar op de juiste manier meer rekening gehouden? Ja. Dat was... Allee, je weet het nu weer al. de country god, hè. Potverdomme. Ik zal het... Met Trembling Man. Ik ben er zeker dat er iemand mij zal laten weten zo direct. Maar bon, niet de Trembling Man, gelukkig van Doorslaar, van Denktank Minerva. We hebben het over schuld gehad. Maar de andere zaken, natuurlijk moet bezuinigd worden en... bezuinigingen, een euro bespaard betekent een euro minder schuld, maar je zegt het is zo simpel niet.
Twee aspecten.
Hank Williams, sorry. Ja.
Geen probleem, zeer belangrijk. Misschien belangrijker dan... Twee aspecten daar eigenlijk. Klopt, om het opnieuw weer heel technisch te maken, dan ga ik het proberen te uitleggen... Twee zaken. Bezuinigingen en de Europese Commissie hanteert daar een heel optimistische kijk op. En dat heeft te maken met wat men noemt de grootte van de begrotingsmultiplicator. En dat impliceert een klein beetje wat jij zegt van... begrotingsmultiplicator betekent als je 1 euro uitgeeft, wat is daar dan het cumulatieve effect van? En dat is de hoogte. En je merkt eigenlijk
in de zin van, als je 1 euro uitgeeft, bij wijze van spreken, je steekt het in brand, dan is het effect 0. Maar als je zegt, ik ga het dan uitgeven, ik investeer iets dat het geld genereert, dan heb je een...
Eigenlijk vooral, en de rol van de staat is daarin heel belangrijk. Een begrotingsmultiplicator betekent als de staat 1 euro uitgeeft, en opnieuw ze doet dat productief, maar laat ons zeggen, in het voorbeeld, ze geeft 1 euro om het heel simpel te houden, en ze houdt daarin infrastructuurwerkzaamheden. Dat betekent dan natuurlijk dat er een bouwfirma die infrastructuurwerkzaamheden zou moeten gaan uitvoeren. En dat betekent dat ook dat een aantal bouwvakkers van die 1 euro een deel daarvan krijgen in de vorm van hun loon. Dus dan verspreidt die euro over verschillende personen en zij gaan dan hun inkomen, hun loon, opnieuw weer gaan spenderen in de economie, bijvoorbeeld bij de bakker of de beenhouwer om de hoek. En dan merk je dus op die manier dat het cumulatieve effect op het einde van de rit van die 1 euro groter is dan 1 euro. En opnieuw, dat kan variëren.
Ik heb twee voorbeelden daarvan. Oosterweel en de baggerwerken in Antwerpen, dat zijn overheidsuitgaven die gebeuren door het Oosterweelproject en waar men uitgaat dat het een goede multiplicator is. De overheden, alle Vlaamse politici vinden dit goede uitgaven die opnieuw economische groei genereren.
Exact. Ja. Op die manier, ja. Maar natuurlijk werd die begrotingsmultiplicator ook in omgekeerde zin. In de zin van, je kan een groter effect hebben als je dat gaat uitgeven vanuit de staat, maar als de staat gaat besparen, is het heel vaak ook zo dat het effect daarvan groter is dan 1 euro. Dus als je 1 euro bespaart, opnieuw het omgekeerde effect doet zich dan voor. Bouwvakker verliest zijn job, heeft geen loon meer, gaat ook niet meer naar de bakker om de hoek, gaat niet meer naar de beenhouwer om de hoek. Zij verderven ook inkomsten. En dus eigenlijk algemeen daalt het inkomen in de economie en ook de uitgaven in de economie. Dat is wat er bedoeld wordt met de begrotingsmultiplicator. En natuurlijk, als die groter is dan 1, en wij gaan ervan uit in onze paper, ja, dan betekent dat dat elke besparing die je doet, ja, een veel groter effect heeft op die economie.
Heeft een negatief effect op de bruto nationaal product.
Exact. En dus dan dreig je eigenlijk, als die effectief de grootte van die begrotingsmultiplicator boven de 1 ligt, dan betekent dat als je gaat besparen, dat opnieuw, ja, dat je dreigt je eigen economie te gaan ondergraven, want je dreigt de economische activiteit te gaan versmachten.
En jullie zeggen dat de veronderstelling in dat model van de Europese Commissie die multiplicator te klein ingeschat wordt. Het positieve effect van de overheid uitgaven of een negatief effect van de besparingen wordt te laag ingeschat.
Exact. Er zijn ze hanteren daar eerst al een eengemaakte inschatting voor alle verschillende lidstaten en uiteraard is dat contextspecifiek, de grootte van die begrotingsmultiplicator. Maar daar hanteren ze nu 0,75%. Dus die ligt onder de 1. En je merkt daar al dat ze de lessen geleerd hebben uit de grote financiële crisis. Dan gingen ze ervan uit dat de begrotingsmultiplicator van besparingen een 0,5% ging zijn. Dus
het is geen
onder
procent,
de 1.
Toch, hè? Het is gewoon een
0,5. Ja, exact.
75% of 100%. Ja.
Zoiets, ja. En dus je merkt nu al dat ze die verhoogd hebben, van oké, we hebben blijkbaar wel de les geleerd van let op, besparingen hebben potentieel toch wel grotere effecten, maar ze blijven nog altijd onder de 1 liggen. Maar dus je krijgt daar één, waar wij denken, een begrotingsmultiplicator die te laag ligt, en je hanteert ook een uniforme begrotingsmultiplicator, wat eigenlijk ook weer een abstractie van de realiteit is, want die zal voor verschillende lidstaten in een verschillende context ook wel uit elkaar liggen. Anderzijds, het andere effect denk ik van bezuinigingen en waardoor de Europese Commissie een veel te rooskleurig beeld hanteert, is natuurlijk dat de verschillende lidstaten, 7 lidstaten met excessive deficit procedure, maar 17 lidstaten boven 60%, die krijgen allemaal zo'n referentietraject opgelegd, zullen moeten bezuinigen. Wel, die krijgen dus allemaal een individueel traject opgelegd, want er is geen rekening gehouden met de optelsom van wat als al die verschillende, in dit geval 17 lidstaten, op hetzelfde moment gaan besparen, dan zie je dat eigenlijk de spillover effecten, noemt dat dan weer opnieuw, dat die niet in rekening zijn gebracht. Dus eigenlijk is de veronderstelling dat...
Als eigenlijk dat 1 plus 1, 3 is. Dat is het besparen, is er een negatief effect dat onderschat is. Maar als ze samen besparen, is er een bijkomend effect door het feit dat ze samen bespaard hebben. Dat er bijvoorbeeld buitenland ook minder vraag zal zijn, waardoor onze economie minder...
Exact. Wij zijn bijvoorbeeld het voorbeeld van België te nemen. Wij zijn heel nauw verwegen met onze buurlanden, Duitsland, Frankrijk. Frankrijk zal onder andere ook zwaar moeten gaan besparen. Duitsland dreigt het goed dan ook te doen, omdat daar nog altijd die schuldenrem bestaat. Italië zal het ook moeten gaan doen. Dus je hebt eigenlijk die heel veel verschillende lidstaten die allemaal op hetzelfde moment de vinger op de knip gaan houden. Maar we zijn natuurlijk, ons economisch weefsel is via de binnenlandse markt onderling met elkaar gaan verweven. Dus dat impliceert ook niet alleen dat wij als Belgische consumenten en Belgische bedrijven minder zullen gaan uitgeven en minder gaan investeren, maar zowel de Duitse consumenten als Duitse bedrijven, Franse bedrijven, Italiaanse bedrijven, we gaan allemaal hetzelfde doen, met natuurlijk als gevolg dat het effect van die bezuinigingen cumulatief is en veel groter zal gaan zijn dan nu wordt ingerekend. Ja. En dat is dus wel een groot manco, dat die optelsom niet mee in rekening wordt gebracht.
We moeten er binnen 5 minuten echt uit, dus ik wil nog één punt van het DSA-model is compatibel. Je zegt, jullie paper hebben jullie het over een aantal niet foutieve veronderstellingen. Dus ene, dus de bezuinigingen verminderen de schuldgraad, heb je zo net uitgelegd, dat is niet noodzakelijk het geval. Anderzijds hier het model is compatibel met de ecologische transitie. Dat is in 2 minuten uit wat daarmee bedoeld wordt, want die veronderstelling zou dan niet kloppen.
Opnieuw, is dat een klein beetje terugkomende op wat we daarnet al zeiden, die groene regel. Eigenlijk zou die investeringen op een andere manier moeten gaan berekenen en zou je die moeten gaan vrijstellen. Zeker in het moment waar we vandaag in zitten, waar we een versnelde ecologische transitie moeten ondergaan. Als je dat niet doet, hoe langer je die uitstelt, hoe groter de kosten, investeringskosten in de toekomst zal gaan zijn. Maar dus nu opnieuw zit je dus met een periode van 4 tot 17 jaar waarin dat je eigenlijk zal moeten gaan bezuinigen en dan moet gaan stabiliseren.
Dat is een schuld die men had moeten maken nu, investeringen, dus men had een schuld maken waarvan dan dus het effect op lange termijn onvoldoende, het positieve effect onvoldoende wordt ingeschat.
Wel, je zit eigenlijk vandaag in een situatie door die Europese begrotingsregels, hè, wat we daarnet al zeiden, die maken het moeilijker om die investeringen te gaan doen, want je moet die allemaal tegen elkaar gaan afwegen. En je zit dus vandaag in een situatie waarin dat je in een andere paper, denk ik, verschenen in Sample, heb ik dat genoemd, een beleidstrilemma hebt, waarin zowel Europa als de verschillende Europese lidstaten het erover eens zijn van, goed, we zitten met de Green New Deal, we hebben dat ooit gestemd, we moeten die ecologische transitie doormaken. Anderzijds zit je met die strengere begrotingsdiscipline die vanaf 2025 weer gehonoreerd moet worden. En dan zit je eigenlijk met wat men noemt strategische autonomie. In de context van Trump moeten we meer defensieuitgaven gaan doen, eigen industrieel beleid gaan ontwikkelen, wat eigenlijk ook impliceert van, daar zal allemaal extra geld naartoe moeten gaan. En dus zit je eigenlijk, en dat is het beleidsdilemma, met een driehoek, met drie verschillende hoekpunten, die eigenlijk onderling onverenigbaar zijn. Je kan er hoogstens twee van de drie met elkaar gaan verenigen. Dus als je strategische autonomie wilt, meer defensieuitgaven, meer uitgaven in industrieel beleid en strenge begrotingsdiscipline, ja, dan zal dat impliceren dat er heel weinig marge nog is om die groene investeringen te gaan doen. Dus ja, je zit daar in een situatie waarin je die drie tegen elkaar moet gaan afwegen en dat maakt het vandaag toch wel lastig.
Het is toch een beetje een politieke keuze in de zin dat men wel inschat dan het meer uitgeven aan wapens en het leger, dat zal een positief effect hebben, terwijl men voor dat de impact op klimaatinvesteringen minder economisch interessant vindt dan?
Wel, effectief, je ziet eigenlijk een klein beetje kantelen, ook door die opnieuw het invoeren van die begrotingsregels, is waar voor COVID een klein beetje sprake was met de Green New Deal, van wat men dan noemt Green Keynesianism, van oké, we gaan vooral uitgeven aan groene investeringen, ook omdat de multiplicator daar hoog ligt, namelijk, die gaan zichzelf terugbetalen, dat zijn zinnige en zeer nuttige investeringen, die maken ons ook onafhankelijker van fossiele brandstoffen. Zie je nu dat eigenlijk helemaal gekanteld is naar wat men dan noemt military Keynesianism, van oké, we gaan die uitgaven niet meer gaan doen in groene, innoverende technologieën, maar nee, ze gaan nu die defensieuitgaven, die gaan we wel vrijwaren. Ja, en dat impliceert dan bijna automatisch dat je minder zal kunnen gaan uitgeven aan het versnellen van die ecologische transitie. En dus opnieuw is het ook een manier waarop die begrotingsregels en de manier waarop dat die ingesteld worden en de assumpties die erachter liggen, ja, dat die de eurozone toch wel vooral dreigen te verzwakken in plaats van te gaan versterken. En dat is zeer jammer.
Militair Keynesianisme. Wat ik eigenlijk nog had willen vragen, maar ik denk dat we hebben nog één minuut. Ik weet niet, ja, want wat ik ben wel een beetje verward achter in de zin van, ja, het moet allemaal, Dennis, we hebben nog 3 minuten, dat we, het moet allemaal wat, het is niet fijnmazig genoeg. Het moet allemaal verfijnd worden. Er worden veel te veel simpele regels gedaan. Maar kun je het wel anders doen dan met simpele, kun je ook een, ja, hoe ga je dat dan gaan aanpakken?
Ja, dat is de hele discussie van, kan je wel rond die simpele, potentieel onzinnige regels, dat is een argument dat heel vaak terugkomt, maar ondertussen zijn er ook wel mensen, à la Olivier Blanchard, die ook wel belangrijke papers heeft geschreven, de vroegere hoofdeconoom van het IMF, die eigenlijk zegt van, je zou moeten afstappen van die regels, en je zou veel meer naar algemene standaarden moeten gaan. En dat betekent dan, dat is dezelfde discussie, denk ik, die je ook heel vaak hebt in een klaslokaal, hè, van, ga je kinderen behandelen als volwassenen, en ga je hen duidelijk maken waarom dat die regels of die standaarden noodzakelijk zijn, of ga je inderdaad gewoon het slechtste in de mens daarvan uitgaan en gaan zeggen, nee, we gaan zeer streng zijn tegen mijn kinderen, want anders begrijpen ze het toch niet. Wel, vandaag zitten we eigenlijk wat in die situatie met strikte regels, want goed, nee, anders gaat er toch te veel tegen gezondigd worden en heeft men de vrees om daarvan af te stappen. En ik denk dat er toch wel zeer veel marge is om gewoon op een veel volwassenere manier hiermee om te gaan, omdat je eigenlijk ook wel toch nog merkt dat er heel veel in dit debat, ja, toch ook wel volkse wijsheden meespelen die eigenlijk, ja, het debat vervuilen, à la een staat is als een huishouden, schulden zijn altijd slecht en dergelijke meer. Je ziet dat altijd terugkomen en, ja, en dat is zo niet, maar goed, ja, dat impliceert op een veel volwassenere manier daarnaar gaan kijken. Mensen ook wel meer opnieuw daarin onderrichten en daar bewust van worden van, ja, goed, schulden zijn niet altijd slecht, maar ja, je kan een primair begrotingstekort ook niet laten ontsporen, ja, natuurlijk.
Het doet me aan denken dat ik al een stukje van Iselde van den Einde over het feit dat er niets anders kan gedaan worden dan besparen in de sociale zekerheid en de pensioenen laten horen om u erop te laten reageren. Maar er is geen tijd genoeg meer voor, spijtig genoeg. Dank u wel, Hielke van Doorslaar van Denktank Minerva. Dat is minerva.be, waar de paper Ik zal zeker dat ik de titel hier juist heb. De technische fabricatie van austeriteit. Het DSA-model van de Europese Commissie ontleed. Dus voilà. Leeswaardige literatuur. En er komt geloof ik ook nog een ander artikel of paper achter. Blijf luisteren. We hebben direct Dennis met Jan Baljouw. 45 of 50 jaar Radio Centraal.
500 jaar Radio Centraal.
500 maanden.